Vanavond de profeet Jona. En op zich natuurlijk een heel bekend verhaal. Dus waarom nou lezen over de profeet Jona en daar een bijbelstudie? Nou, eigenlijk is het een vrij banale reden. Tijdens mijn vakantie was ik bezig de kleine profeten te bestuderen. En ik had op de vakantie de laptop meegenomen. Laura en de kinderen lekker in het zwembad. En ik 's middags in de schaduw lekker bezig.
Ja.
Dus... Een van die boeken die ik in de kleine profeet tegenkwam was Jona. En de planning was om dat even in een middagje te doen. Maar dat middagje werd wat langer. Ik ben de hele week ben ik ermee bezig geweest. Zo kun je op een kort briefje heel lang bezig zijn. Nou, we beginnen even met de vraag wie Jona was. Het boek Jona is door veel theologen een nauwelijks nog geopend boek. En dat terwijl het boek eigenlijk een hele belangrijke boodschap bevat. Nou, met de bespreking van vanavond... Hoop ik dan ook dat deze boodschap, dat we daar samen iets aan kunnen hebben. En het belang van het boek te onderstrepen. Nou, om te weten wie Jona was, moeten we gaan naar 2 Koningen. Dat is 2 Koningen 14. En vanaf vers 23. Twee Koningen 14 vanaf vers 23 tot en met 25. En in het 15e jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria. Hij regeerde 41 jaar en hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte. Volgens het woord dat de Heere, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gat Hageter. Nou, daar komen Jona dus buiten het boek Jona als enige keer tegen. En hier wordt hij dus als profeet neergezet. En zijn profetie bleek dus ook uitgekomen te zijn, want wat hij geprofeteerd had, gebeurde ook in Israël. Nou, hij was waarschijnlijk een profeet uit een profetenschool. En zijn naam betekent duif. Het boek Jona staat chronologisch gezien niet op de juiste plaats in de Bijbel. Nou, heel veel boeken staan niet chronologisch. Denk bijvoorbeeld aan het boek Job, wat een van de oudste boeken is, maar ergens veel later pas komt. Het is mogelijk dat Jona niet zelf, maar een latere schrijver zijn verhaal te boek heeft gesteld. En het verhaal geeft hier eigenlijk geen directe aanwijzing voor, maar er zijn verschillende commentaren en zo waarin staat dat het door iemand anders geschreven is. Het zou kunnen, er waren meer mensen toen in die tijd natuurlijk die niet konden schrijven of een schrijver hadden. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja, of was het Jeremia die Baruch had?
Baruch, ja, Jesaja.
In de tijd van Jona was Israël heel welvarend, maar het was een welvarendheid die ten koste ging van de armen. De profeet Amos, die waait daar heel veel het was een rijkdom bij alleen de bovenlaag. De arme onderlaag was enorm. En die creperen ten gunste van het koningshuis en, huis en iedereen die vrienden was van het koningshuis en in de adel en in het bestuur van het land zat. Nou, volgens het verdeeld in 2 Koningen, wat we net even lazen, werd het rijk van Israël uitgebreid. Het gebied werd dus terugveroverd, zoals volgens de profetie van Jona was aangekondigd. En daarmee is dus Jona dus een legitieme profeet. He, zijn woorden waren waar. En dit is van belang om dit eigenlijk van tevoren vast te stellen. Omdat aan de inhoud van met name het boek van Jona door vele mensen, met name ook heel veel theologen, openlijk wordt getwijfeld. We gaan beginnen met lezen in Jona zelf. Eerste hoofdstuk. Ik ben even verkouden, gisteren de hele dag kriebelhoes, dus het valt me nog mee dat het nu dat gaat. Jona, hoofdstuk 1, vanaf de eerste vers. Het woord des Heeren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heeren, en hij ging naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging schepen met hen naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heeren. Maar de Heeren wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stuk geslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God, en ze wierpen de lading die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons gedenken, zodat wij niet vergaan. En ze zeiden tot elkander: komt, laat ons het lot werpen, opdat wij weten, te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem: deel ons toch mee, door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden de mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem: wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren, want dat had hij hun meegedeeld. En ze vroegen hem: wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer, hoe onstuimiger. Hij antwoordde hun: neem mij op en werp mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden, want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch ze waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen ze tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen ze Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden de Heere met grote vrees, en ze slachten de Heere een offer en deden geloften. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Nou, Jona hield van zijn volk en zijn land. Maar hij was ook heel trots en hij was bevooroordeeld. Toen God hem de opdracht gaf om naar Nineveh te gaan en tegen deze stad te profeteren, wilde hij niet gehoorzamen en probeerde hij aan zijn opdracht te ontkomen door naar Tarsis te gaan, dat is in Klein-Azië. Omdat hij in de onjuiste veronderstelling was dat God buiten Israël geen macht had. Nou, tegenwoordig denken we als moderne gelovigen dat dat heel vreemd is. Maar er was een hele eenvoudige en duidelijke reden voor deze gedachtegang. Elk volk van de omringende volken namelijk had zijn eigen godheid. En men geloofde gewoon dat de macht van de God beperkt was tot het volk waarover hij de macht had. Ze hadden ook heel veel streekgoden. En bijvoorbeeld verschillende Baalsriten. We lezen in de Bijbel over de Baal. Nou, de Baal was er niet. Er waren er heel veel. En Baal is een woord die een bepaalde godheid aanduidt. Maar elke streek had zijn eigen. Je had de Baal, Peor bijvoorbeeld. En in Leviticus en Numeri en Deuteronomium, daar zie je er een heleboel voorkomen. Nou, hoewel Jona dus als profeet beter had moeten weten natuurlijk. Ja, hij wist dat God zijn macht veel verder strekte dan zo'n afgod kon. Was hij dus toch gevlucht voor God. Nou, tijdens zijn vlucht, die hij per boot onderneemt, hè, wat we net lazen, ontdekt hij dat Gods macht veel verder gaat dan de landsgrenzen. En zijn antwoord is duidelijk dat hij ook erkent dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat lazen we in vers 9. En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Nou, de reactie van die bemanning is dan ook dat ze behoorlijk schrikken. Dus dat lees in het 10e vers. Toen vreesden de mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem: wat heb gij toch gedaan? Die mannen zijn wel gedacht, je mag wel gek wezen als je zoiets doet. Als je op de vlucht wil gaan voor degene die de hemel en de aarde geschapen heeft, is er geen plek waar je kan schuilen. Blijkbaar hadden zij ook nogal wat gehoord over de God van Israël en over de God van de Hebreeën. Het was niet onbekend natuurlijk in die regio wie de God van Israël was. Nou, had ze dus wel verteld dat hij op de vlucht was voor zijn godheid. Maar aangezien men geloofde dat die streekgebondenheid van toepassing was, ook die mannen op het schip dus, hadden ze hem meegenomen zonder zich daar ook druk over te maken. Een opvallend detail wat ik hier uithaal, staat er niet letterlijk, maar andere goden wordt de schepping klaarblijkelijk niet aan toegeschreven. En voor zover ik bijvoorbeeld de Griekse goden ken, wordt die ook geen scheppingsdaden toegeschreven. De enige God die een scheppingsdaad toegeschreven wordt, is de God van Israël. En daarom weet de bemanning meteen dat het een verloren zaak was. Dat wordt net ook lazen, hè? Dat ze zeiden van dat hij bevlucht was voor de aangezicht des Heeren. Dan zeggen ze ook van, wat zullen we met je doen, want het is een verloren zaak nu. Broeder Frenzel, Johan Frenzel, die schreef in de Oost een keer de volgende erover. Het scheepsvolk gedraagt zich voorzichtig ten opzichte van hun passagier. Ze wijzen Jona niet zomaar aan als schuldige, maar vragen hem of hij hen wil vertellen waaraan ze het onheil te danken hebben. Volgens de uitkomst van de loterij, hij noemde het dan een loterij, maar moet hij dat kunnen weten. In vers 10 lezen we dan ook dat ze wel op de hoogte waren van het feit dat hij op de vlucht was. Misschien dat zij gezien de ervaring met hun eigen goden daar niet zo zwaar aan tilden. Ze wisten waarschijnlijk ook wel van, nou ja, we brengen een offer aan die god en aan die hebben ze allemaal tevreden. En klaar, ze stelden niet zoveel voor misschien in hun eigen ogen. Maar als hij vertelt dat hij een Hebreër is en zijn god de Heere is, die de zee naar droge gemaakt heeft, raken de mannen totaal overstuur. Kennelijk hebben ze genoeg gehoord van de god des hemels om de doodschrik te krijgen van die geloofsbelijdenis van Jona. Nou, Jona wordt dus gered, en net laatst wel een vers daarvan, door een vis staat in een NBG. Ik wil even nog verder lezen. Dan lezen we weer vanaf 1 vers 17 tot 2 vers 10. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, hij hoorde mijn stem. Ge had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee, en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen, en ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen. Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer, de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goede tieren is. Maar ik, met lofzegging, wil ik aan u offeren, want wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heeren. En de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. Nou, we lazen hier dus dat de Heere een vis beschikte om Jona in te slokken. En Jona was het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En dan lezen we het hele gedeelte en dan staat aan het einde. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona op het droge. Nou, ik weet bijna wel zeker dat het geen prettig verblijf was in die vis. Want Jona vergelijkt het ook met het dodenrijk. In 2 vers 7 lezen we ook. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere. Nou, dat woord wat daar staat, versmachten, dat in de grondtekst staat dan, overdekt was. En het woord wordt in andere gedeelten van de Bijbel gebruikt voor het weergeven van een toestand van flauwvallen of bewusteloosheid vanwege de hitte. In Jona 4 vers 8 kom je het woord ook tegen. Uitdroging vanwege gebrek aan water, in Amos 8 vers 13. En uitputting. Het lijkt dus op een min of meer comateuze toestand die hij hier beschrijft. En dat is ook wel logisch, want even eerder zag je ook dat hij schreef in vers 6. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. Nou, de groeven is een ouderwets woord voor graf. Dus Jona die wist niet beter of hij ging de dood in op dat moment. Uit de kinderbijbelverhalen weten de meeste mensen wel na te vertellen dat Jona door een walvis werd opgeslokt. En we hebben daar ook zo'n liedje van. En daarin was voor 3 dagen en 3 nachten. En hierop richt zich heel veel kritiek. Mensen weten te vertellen dat een walvis nooit een mens kan inslikken. En dat is ook zo. Een walvis heeft een heel klein keelgat. Dat komt bij waarschijnlijk, dat is helemaal niet zeker. Waarschijnlijk was dit op de Middellandse Zee. En daar zijn ook helemaal geen walvissen. Nu tenminste niet. En er zijn ook geen sporen dat ze er ooit geweest zijn. Dat is ook helemaal juist. Maar ook veel christenen geloven niet wat hier staat. Dit omdat ze zijn opgevoed met een onjuiste weergave van de Bijbel. Maar laten we het dus zo stellen. Als we als christenen geloven dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, maar niet aanvaarden dat God een creatuur of een schepsel, zoals het hier eigenlijk staat, een schepsel, een creatuur staat in de Statenvertaling, kon maken welke Jona opslokte en redde, en dan mogen we wel zo afvragen eigenlijk van hoe zit het dan met ons geloof? Hoe kan het dat we wel geloven in een schepping, dat God een hele aarde gemaakt heeft en één vis om een mens te redden niet kan maken? Of geloven we dat dan eigenlijk ten diepste ook niet? Hoe kunnen we geloven in een uittocht uit Egypte met alle plagen die God zond over de Egyptenaren? Of hoe kunnen we geloven in een kruisdood en een opstanding van de Heer Jezus en vervolgens niet geloven dat Jona door God gered werd middels een vis die God beschikte. Wat voor vis dat dan ook maar mocht zijn. Wonderen die vele malen groter zijn dan het wonder beschreven in het boek Jona, geloven we dus wel als christen. Maar tenminste, we zeggen dat we het geloven. Maar het wonder van Jona's redding weigeren we te aanvaarden. Het is een van de successen wat mij betreft van de moderne schriftkritiek. Die begon toen met het spreken van de slang in twijfel trok. De schepping inruilde voor evolutie, of geleide evolutie, of wat voor varianten daar ook maar zijn, met christelijke sausjes erbij. Hele mooie verhalen. En die zal eindigen, of is al geëindigd bij verschillende predikanten, bij de totale ontkenning van alle Bijbelse waarheden, inclusief ook de opstanding van de Heer Jezus. Daarmee heeft de christenheid die zo denkt, alleen voor zijn leven zijn hoop op Christus gevestigd en is daarmee de beklagenswaardigste mens die er is. Toen ik ermee bezig was, ik weet niet of ik het nog weet, maar moest ik even denken aan onze jongste dochter, Lisa. Die zat laatst een paar maanden terug aan tafel en toen zei ze tegen mij van, pap, ik weet hoe God de wereld gemaakt heeft. Ik denk, nou ja, dan kan je soms de meest fantastische verklaring krijgen van zo'n kleine. Ik zei van, nou, hoe dan? Nou, hij zegt het gewoon, zei ze. En dat is ook van, God sprak en het was er. Wij ervaren dat God de wereld zo schiep. Hij sprak en het was er. Als God hier sprak, spuugt die vis Jona uit. Maar hij sprak ook om die vis daar neer te brengen. Om daarheen te brengen. En Jona te redden. Zo'n klein kind, die zegt gewoon, God sprak het gewoon. Of zegde het gewoon, zei ze dan. Nou, dan denk ik van, dat is ook een hele mooie les voor onszelf. God zegt het en het gebeurt gewoon. We gaan naar 1 Korinthe 15. Ik kom straks nog weer terug bij Jona. 1 Korinthe 15, vers 12 tot 19. Ik kunnen de 15 vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven, en dat citeer ik zo net ook eigenlijk een beetje, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. We komen hier straks nog weer bij terug. De tijd van Jona's verblijf in de vis, of in het schepsel, is een verborgen profetie. Dat zullen de meesten denk ik wel weten. Jona legt de profetie niet uit verder, want hij wist het ook niet. En heeft dat waarschijnlijk ook helemaal niet begrepen dat het zo was. Hij legt de gebeurtenissen alleen maar vast. Of laat ze vastleggen. Voor Jona telt dat hij dood was. Hij keek de dood in de ogen, was comateus, weet ik veel hoe hij daar in die vis zat. Het zal vast niet prettig geweest zijn. En dat hij na 3 dagen en nachten weer levend werd. Als we terugkijken weten we waar dit op duidt. Mede omdat het in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus zelf wordt uitgelegd. Ik lees het even voor, dus in Matthäus 12, vers 39 en 40. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, hier is het dus anders vertaald, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. Nou, hiermee bevestigt de Heer Jezus ten eerste het verhaal van Jona. Nou, las ik van een theoloog die zei van, ja, maar dat heeft hij ook alleen maar gedaan dat de mensen toen daar nog in geloofden. Als hij nu gelezen zou hebben, zou hij dat niet gedaan hebben. Ik zei, ja, zo kun je altijd wel een uitvlucht bedenken, maar de Heer Jezus bevestigt het gewoon. Ten tweede bevestigt hij de status van Jona als een profeet. En daarnaast, ten derde, legt hij uit waarom het verhaal is vastgelegd. Niet omdat het van belang is voor Jona. Voor Jona was het natuurlijk ook een hele zware les die hij moest leren. Maar vooral omdat het een teken is voor de Joden. Nou, sommige schriftcritici zeggen dat het boek van Jona een allegorie is. Dat is een heel mooi woord voor fictie of een fantasieboek. Oftewel, en waarom dan, vraag je dan af, drukte de auteur van deze zogenaamde allegorie van het boek Jona op een gewaardeerde profeet van God, want dat was hij. En dat lazen we ook in 2 Koningen in het begin. Het stempel van een ongehoorzame en rebellerende man. Nou, in dit verband, uitgaande van de gedachte dus dat het hier fictie is, hè, de boek Jona, schreef een Kelly, ook een theoloog, die schreef het volgende. De man die het heeft geschreven, heeft zich schuldig gemaakt aan de belediging van de nagedachtenis van een profeet. En kan daarom niet geïnspireerd zijn geweest door de heer van deze profeet, door een trouw dienaar zo in discrediet te brengen. Dat is een moderne theoloog die dat schrijft, hè. Nou, ik zou willen zeggen, daar heb je het al. Eerst ga je als theoloog de inhoud van het boek ondergaan, dat is zeggen, het is een allegorie of fantasie. En vervolgens zeg je van, ja, omdat het pure fantasie is, hè, wat je een allegorie is, ga je vervolgens ook nog eens een keer zeggen dat de schrijver van dit boek de profeet beledigd heeft. Dus het is gewoon een cirkelredenering. Eerst zeg je van het boek is fictie, maar degene die dat gedaan heeft was wel een hele stoute jongen, want hij heeft Jona een beetje in zwart daglicht gesteld. En dan zegt hij vervolgens tot slot dat de Bijbel niet geïnspireerde boeken bevat. Want dat zegt hij. Hij zegt van dat het duidelijk een niet geïnspireerde schrijver was. Nou, daarmee ondergraaf ik dus ook wat ik zelf tenminste geloof en wat heel veel mensen geloven. Dat het hele woord van God door hem geïnspireerd en ingegeven is. En wat ook Petrus bijvoorbeeld zegt dat het zo is. Nou, het is dus de grens verleggen. Hè? Je gaat eerst zeggen, nou, dat boekje Jona dat is in mijn Bijbel 2 bladzijden. Dat stukje haal je weg. En dan zeg je, die grens kan er wel. Dat is niet geïnspireerd. Het was een fantasieverhaal. Jammer dat erin gekomen is. Maar goed, dan ga je dat weghalen. En vervolgens ga je een ander stukje weghalen. En nog een stukje. Maar daarmee maak je de Bijbel steeds dunner. En het is ook zo van, zodra ik maar één titel of jota, zegt de Heer Jezus, weghaalt van de wet of van de profeten, dan is het einde in zicht natuurlijk. Nou, alles wijst erop dat het boek Jona een waarheidsgetrouw verslag is. We zagen in 2 Koningen dat Jona een bestaande profeet. We zagen dat de Heer Jezus het bevestigde. Het is een waarheidsgetrouw verslag van het gebeuren. De samenstellers van bijvoorbeeld de kanon hebben het ook als zodanig geloofd en aanvaard. Anders was het boek nooit opgenomen geweest in onze Bijbel. We hebben het natuurlijk wel over mensen die de zware klus hadden om bijvoorbeeld de apocryfe boeken te onderscheiden van de boeken die wel waar waren. En tot in de 16e eeuw, bijvoorbeeld de King James Bijbel bevat nog steeds de apocryfe boeken. Het boek Jona vertelt, opmerkelijk genoeg eigenlijk, helemaal niets over Israël. Je hebt nog zo'n boek en dat is het boek van Esther. Wat ook, waar het woord God bijvoorbeeld helemaal nooit één keer in voorkomt. Maar in dit boek komt Israël ook helemaal niet in voor. Niet direct tenminste. Maar wel over de stad Nineveh. Daarnaast laat het de almacht van God zien en zijn genade met de mensen. Nou, het verhaal is eigenlijk wel bekend. Jona moet profeteren tegen Nineveh. Hè, dat het vernietigd zou worden wegens zijn grove zonde. Dat hadden we al gelezen. Maar de stad bekeert zich en God besluit genade te tonen en vernietigt de stad niet. We lezen een klein stukje daarvan in Jona 3, vers 6 tot 10. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en zeide in Nineveh, op bevel van de koning en van zijn groten, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Ze moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, en ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan zijn handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen van en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe ze zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen, en hij deed het niet. Nou, de vraag dient zich aan waarom God een van zijn profeten zendt naar een stad en een volk dat God helemaal niet erkende en niet tot de stammen van Israël behoort. Het antwoord moet eigenlijk hierin gezocht worden, dat Nineveh een bedreiging was voor het volk van Israël. Nou, het was een stadstaat, En er waren ongeveer 120.000 kinderen, dat kunnen we hier ook uithalen uit het boek van Jona, die links en rechts nog niet eens konden onderscheiden. Als ik aan onze eigen kinderen denk dat, nou ja, bij 5, 6 jaar komt dat onderscheid een beetje. Dus meer dan 120.000 kinderen tot zeg maar 5 à 6 jaar die daar rondliepen. En de stad was 3 dagreizen groot. Dat kan leiden tot de conclusie dat op zijn minst in die stad een 400.000 tot 500.000 mensen leefden. Dat was meer dat noemde ze een agglomeratie van verschillende steden, dorpen, al een heel groot gebied, en dat was een Nineveh. Nou, het was gesticht door Nimrod, misschien zegt die naam jullie in Genesis 10 vers 11 kun je dat lezen, en het was de hoofdstad van Assyrië. De naam Nineveh was oorspronkelijk Nina of Ninua, en het was geschreven met een letter voor door water ingesloten of vis. Nou, ik vond het een hele frappante gelijkenis. Jona werd opgeslokt door een vis. En hij moest de stad die vis in zijn naam had, moest hij gaan prediken. Nou, ik heb dat verder niet echt uit commentaren kunnen opdiepen of zo, wat dat nou precies verder betekent. Maar het is gewoon heel frappant. Nou, bekend is dat in de rivier Tigris, waar Nineveh lag, heel veel vis aanwezig was. En in de stad bevond zich ook een enorme ziggurat. Dat is een afgodstempel. Dat is een getrapte tempel. Ik weet niet of jullie ooit wel eens van die tekeningen hebben gezien. Bijvoorbeeld vanuit de Azteken, de Indianen. Die hadden ook diezelfde tempels trouwens. En die zijn helemaal met trappen opgebouwd bovenaan een plateau. En daar offerden ze aan hun goden. Het waren meestal mensenoffers. Dat was een hele gruwelijke godsdienst. Maar die werd daar dus ook bedreven. En later werden in Zuid-Amerika door de Spanjaarden ontdekt dat daar de mensen ook diezelfde godsdienst bedreven. Inclusief dezelfde tempels. Maar goed, dat is een ziggurat zoals die heet. En ook in Babylon en andere steden in dit gebied werden die gevonden. Nou, Assyrië was een grootmacht en een bedreiging voor Israël. Hoewel Israël dus niet direct genoemd wordt in dit verhaal, is het dus wel degelijk een direct verband met het volk van Israël. Nou, als we dat weten, kunnen we ook zien waarom Jona zo teleurgesteld was in het besluit van de Heere om de stad te sparen. Hij zag liever dat die stad gewoon vernietigd werd, zodat ze geen last meer van Assyrië hadden als Israël. Nou, de vernietiging dus van die stad en het koningshuis van Assyrië zou betekenen dat de grootmacht dan gedestabiliseerd zou worden en Israël onbedreigd. Ik denk daarbij ook aan de profetie van Jona, die we ook lazen in 2 Koningen heel kort, dat Israël weer gebied zou terugveroveren. Dat is ook wel gebeurd, maar God oordeelde in dit geval anders. Het berouw van de koning en van het volk dat eraan vooraf ging, voordat de koning tot berouw kwam overigens, dus het was echt een bekering vanuit het volk, die kwam echt zelf tot geloof. Of dat bekering of wat. Dan ben ik de tekst uit. Ja, het berouw van de koning en het volk, de bekering hiervan, telde voor God veel zwaarder dan Jona's politieke en patriotistische overwegingen. En daar kwam nog bij, Jerobeam 2, dat hadden we ook gelezen, en het volk Israël leefde nog steeds in zonde. Wanneer de Heere de stad zou hebben omgekeerd, zou dit hun wellicht hebben bevestigd in hun dwaling ook. Als de Heere Nineveh vernietigd had, omdat Jona daar was geweest, met donderpreek, dan zouden ze in Israël denken, zie je wel, wij doen niks verkeerd. God vecht nog, strijdt nog steeds voor ons, hij gaat nog steeds voor ons uit. Nou, die onneembaar geachte stad Nineveh werd later alsnog verwoest. Niet meer in dit verband, maar in een ander verband. Het werd namelijk platgebrand. En die verovering kon plaatsvinden doordat de rivier de Tigris extreem buiten de oever trad, om dusdanige wijze dat de verdedigingswerken zwaar beschadigd raakten. Die stad was namelijk niet in te nemen, tenzij je via de Tigris kwam. Nou, die hadden ze helemaal afgegrendeld. Maar de Tigris is dus heel erg buiten de oevers gegaan, waardoor de stad voor een groot deel overstroomde. En waardoor na een beleg van 2 jaar, in het 3e jaar de stad werd overwonnen. En dat staat ook in Nahum, die had het geprofeteerd dat dat zou gebeuren. Dus ietsje verder. Nahum 1, vers 1 tot 8. Nahum 1. Het begint gelijk daar. Die bekering was dus blijkbaar niet van lange duur van het volk en van de koning. God sprak over Nineveh, boek van het gezicht van Nahum, de Elkoziet. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en vol van grimmigheid. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders en toornend blijft hij tegen zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch groot van kracht, en de Heere laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het,
stof zijn voeten. Hij draagt de zee en doet haar opdrogen. Alle rivieren legt hij droog. Bazan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt. De bergen beven voor hem en de heuvel versmelten. De aarde rijst voor hem op. Ja, de wereld en al haar bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toren? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor hem aan stukken. De Heere is goed en sterker ten dagen der benauwdheid. Hij kent hen die bij hem schuilen. En dan komt in het 8e vers. Maar met een overstromende vloed maakt hij haar plaats geheel teniet. En zijn vijanden vervolgt hij de duisternis in. Nou, zoals in het eerste vers staat, is de God sprak over Nineveh. In de 8e vers zien we dus hoe Nineveh dus vernietigd werd met een overstromende vloed. En dat is ook letterlijk zo gebeurd dus. Dan kun je gewoon naar de geschiedenisboekjes halen. Dat hele gebied dat weggevaagd was. Nou, het teken van Jona, waar de Heer Jezus het over had. De 3 dagen en de nachten in het zeemonster of in de vis. Als een beeld of type van Christus in het graf. Dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Maar er is dus nog iets bijzonders in dit verband, in dit boek. In Jona 2 vers 4 en de volgende versen lazen we dat Jona zichzelf dood achtte. Hij was afgedaald in de afgrond en in de Statenvertaling staat: ik ben uitgestoten voor uw ogen. De wateren hebben mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was neergedaald tot de gronden der bergen. De grendels der aarde waren om mij heen een eeuwigheid. Nou, als hij al had mogen hopen zich zwemmen te kunnen redden. Zo van, nou ja, ik ben de zee gegooid en misschien dat ik weg kan zwemmen. Dan werd die hoop eigenlijk de bodem ingeboord. Doordat hij door een of ander zeemonster werd opgeslokt. Nou, ik zou persoonlijk niet graag in zijn schoenen hebben gestaan of in het water hebben gelegen daar. Ik denk dat het een enorme verschrikking geweest moet zijn voor hem. Dat je dan in één keer door een of ander onguur monster weggeslikt wordt. Nou, dan denk je dus van, nou is mijn einde. En dat dacht hij zelf ook. Hij, voor hemzelf was het niet anders dan dat hij gewoon wist van, ik besterven, dit is het einde. Nou, we kunnen niet anders concluderen dan dat Jonas zelf er ook van uitging, op dat moment dus dat hij stervende was. En ook nog eens van God verlaten. Ja, dat zegt hij ook, dat hij verstoten was. Hij was dus menselijk gesproken reddeloos verloren. Hij als profeet van God ging in feite zo de afgrond in en ging verloren. Nou, we hebben het ook al eerder genoemd in Jona 3 vers 8 tot 10 hebben gelezen. Zien we dus dat het volk zich bekeert. En deze bekering is de reden dat God de stad dus redt of spaart. Maar die bekering kon alleen plaatsvinden nadat Jona tussen aanhalingstekens dus dood was geweest. Pas dan kon hij de genade gaan brengen. En het volk van Nineveh, hè, dus aan de heidenen, kon hij de genade gaan brengen. Hij was geen profeet voor Israël meer, maar bracht redding aan en voor de heidenen. Meer dan 500.000 mensen op één dag tot bekering brengen, dat zijn er nogal een paar. Daar kan Billy Graham nog wat van leren, denk ik. Maar hij moet dus een behoorlijk pittige spreker zijn geweest. Mensen moeten echt gezien hebben, daar is iemand die komt van God. Meer dan 500.000 mensen, dat zijn er nog een paar. Hoor. Nou, misschien zien we nou de parallel dus ook in. Niet alleen de 3 dagen en nachten voor dood geacht zijn, is een overeenkomst met de Heer Jezus. Het gaat veel verder. Door Jona's redding of opstanding uit een zekere dood, kon de genade gebracht worden aan de heidenen en gingen ze niet verloren. Zo was het ook met de Heer Jezus. Alleen door zijn dood en opstanding uit die dood, kon de genade gebracht worden aan de heidenen, aan ons dus. En wij zijn gered door het teken van Jona. De Heer Jezus zei, ze krijgen niet anders dan het teken van Jona. En wanneer we ons dus ook bekeren, gaan we net als de mensen van Nineveh niet verloren, maar leven dus voor eeuwig. Nou, als we dit geloven, zijn we dus helemaal niet beklagenswaardig. Dan ga je terug naar het stukje in 1 Korinthe, wat we eerder gelezen hadden. En nou lezen we de versen die er achteraan staan. 1 Korinthe 15, vanaf vers 20. Dat is de tegenstelling van wat hij eerder schreef eigenlijk. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. En in tegenstelling tot wat in het vers 12 gestond werd, hè, dat Christus niet opgewekt zou zijn volgens sommigen. Want, terwijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen leven gemaakt worden. Nou, dat is dus de genade. De genade dat we allemaal in Christus levend gemaakt zullen worden. Nou, Jona liet zien dat die genade ook kon gelden voor de heidenen. Dus voor ons en voor de mensen in Nineveh, Maar dat is gewoon een beeld van de hele wereld die in zonde gevallen was.
Love.